Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, welkom in het programma De Rots in de Branding. En wat dachten jullie om nog eens een bezoekje te brengen in de kapel van het Santa Marta-huis, waar paus Franciscus elke morgen de heilige mis opdraagt met een meestal kort, maar veelal diep rakende homilie, gebaseerd op de lezingen van die dag. Maar eerst wou ik de paus aanhalen tijdens een algemene audiëntie in februari 2018. Het paste in een reeks catechese-lessen over de heilige mis. En de paus heeft het over een aantal aanbevelingen voor de lezingen tijdens de mis. Hoe dikwijls zegt men, vertelde de paus, terwijl het woord Gods voorgelezen wordt, kijk eens naar die, kijk eens naar haar, zie haar hoed eens, belachelijk, en men begint commentaar te geven. Is het niet zo? Vraagt hij. Moet men commentaar geven terwijl het woord Gods gelezen wordt? Nee, want als men met de mensen praat, ondertussen hoort men het woord Gods niet. Wanneer men het woord Gods in de Bijbel leest, de eerste lezing, de tweede lezing, de psalm, het evangelie, moeten wij luisteren, ons hart openen, want het is God zelf die tot ons spreekt, en men mag dan niet aan iets anders denken of over iets anders spreken. Begrepen? Stelde de paus de vraag. En hij vervolgde. Het is nodig dat wij luisteren. En de paus haalt Matteüs hoofdstuk 4 aan. De mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Daarom benadrukte Franciscus ook het belang dat het woord Gods wordt voorgelezen tijdens de mis. Men begrijpt dan waarom sommige subjectieve keuzes, zoals het weglaten van de lezingen of de vervanging ervan door niet-bijbelse teksten, verboden is. Ik heb zelfs horen zeggen dat iemand uit de krant leest wanneer er bijzonder nieuws is die dag. Nee, het woord Gods is het woord Gods. De krant kunnen we nadien lezen. Dit woord van God vervangen door andere dingen verarmt en brengt de dialoog tussen God en zijn biddend volk in gevaar. En onze paus vervolgde. Maar het horen is niet voldoende. Om Gods woord te horen, dient men ook een open hart te hebben, om het woord in zijn hart te ontvangen en om daarna in praktijk te brengen wat wij gehoord hebben. Herinneren we ons de parabel van de zaaier en de verschillende resultaten naar gelang de grond waarop het zaad valt. De werkzaamheid van de geest heeft harten nodig die zich laten bewerken en beplanten zodat wat in de heilige mis gehoord werd overgaat in het dagelijkse leven volgens de waarschuwing van de apostel Jacobus. Wees uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders, want dan zoudt gij uzelf bedriegen. Het woord van God legt in ons een weg af. Wij horen het met de oren en het moet naar het hart gaan. En van het hart naar de handen, naar de goede werken. Dat is de weg die het woord Gods aflegt, van de oren naar het hart en naar de handen. Laat ons dat leren. Dank u, aldus paus Franciscus. Tot zover deze mooie aanbeveling als inleiding op enkele homilieën die we samen zullen doornemen. Maar eerst een eerste lied. Het woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Niets vrees ik als u dicht bij mij bent en als ik de weg kwijt ben. Jezus, wees mijn gids. Thy word, Amy Grant.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid and think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. To my feet and a light unto my path. And I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will
En voor de eerste homilie van onze paus in het Santa Marta huis die we doornemen, moeten we naar het evangelie van Lucas hoofdstuk 11. Jezus had een toespraak gehouden en werd daarna door een farizeer uitgenodigd voor de maaltijd. Jezus gaat naar binnen en gaat aan tafel aanliggen. Toen de farizeer dat zag, verwonderde hij zich erover dat Jezus zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar Jezus zei tegen hem: "Ach, jullie farizeeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein." En de eerste lezing van die dag kwam uit de Romeinenbrief, waarin Paulus de overheden verwijt hoe hun onverstandig hart is verduisterd. Maar paus Franciscus haalt er een andere brief bij van Paulus aan de Galaten. En daarin noemt Paulus hen dwaas, want ze hebben zich laten misleiden door nieuwe ideeën. Dit woord dwaas, zegt hij, is een signaal. Het is meer dan een veroordeling, want het toont een weg van de domheid die leidt naar corruptie. Jezus had ook al de wetgeleerden vergeleken met witgekalkte graven. Ze werden corrupt, want ze hielden zich enkel bezig om de buitenkant van de dingen mooi te houden, maar erbinnen heerste de corruptie. Ze waren gecorrumpeerd door ijdelheid, want ze verwisselden de glorie van God door idolen. Maar vandaag, vertelde de paus, zijn er ook van die idolen, zoals het consumentisme. De paus bedoelde dat men zich een God zoekt die past volgens zijn of haar wensen en ideeën. En de dwaasheid zit daarin, en ik lees verder. Een dwaas luistert niet. Hij denkt dat hij luistert, maar hij luistert niet. Hij doet altijd wat hij wil. En dus kan het woord van God niet binnendringen in zijn hart. En als het woord binnengaat, wordt het gedestilleerd, getransformeerd door zijn of haar conceptie van de werkelijkheid. Dwazen kunnen niet luisteren. En deze doofheid leidt dan tot deze corruptie. Maar de paus vervolgde verder dat ook de vrijheid verloren gaat. Deze dwazen worden slaven, want ze verwisselden de waarheid van God met de leugen en ze aanbidden eerder de schepselen dan de schepper. En Franciscus ging nog verder. Er zijn dwaze christenen, maar ook dwaze herders. De heilige Augustinus berispte hen met kracht, want de dwaasheid van de herders doet kwaad aan de kudde. Maar de paus eindigde met volle hoop. Tegenover deze dwaasheid staat steeds de Heer die op de deur klopt en wacht. En de paus nodigt ons uit te denken aan de nostalgische tederheid van de Heer voor ons. Om te denken aan de eerste liefde die Hij voor ons had. En als wij zelf vervallen in een dergelijke dwaasheid, als we ons van Hem verwijderen, dan voelt de Heer deze nostalgie. En zo weende Jezus over Jeruzalem, over een volk die Hij had uitverkozen en bemind, maar die zich verwijderde. En de paus eindigde de homilie met het Alleluia van het evangelie. Het woord van God is levendig en doeltreffend. Ze onderscheidt de gevoelens en de gedachten van het hart. Ze snoeit en gaat naar binnen. En weer volgt een gewetensvraag. Laat ik het woord van de Heer binnenkomen, of ben ik er doof voor? En we gaan luisteren naar Reni en Elisa Krijgsman met een passend lied. Herstel mijn eerste liefde, de eerste liefde tot de Heer. Zoals de paus ons uitnodigde te denken aan de nostalgische tederheid van de Heer voor ons. Reni en Elisa Krijgsman.
Trouw, dat ons ondanks al mijn falen, u zegt ik hou van jou. Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor u. Want ik wil van u houden, nog zoveel meer.
En dat waren Reni en Elisa Krijgsman met Herstel mijn eerste liefde. In de vorige homilie was de paus nogal streng tegenover de dwaze christenen en ook de dwaze herders die Gods woord niet laten binnendringen. En dit naar Paulus in de brief aan de Galaten die schrijft over de dwazen. En de dwaasheid zit daarin dat men niet luistert naar het woord van God en men het ook niet binnenlaat in het hart. Men wordt doof aan het woord van God en wordt corrupt, mooi van de buitenkant, maar lelijk van de binnenkant. Maar de paus gaf ook volle hoop. Tegenover deze dwaasheid staat steeds de Heer die op de deur klopt en wacht. In een volgende homilie, die we gaan bekijken, bemoedigde hij de herders. Het was die dag het evangelie uit Marcus, waarin tot uiting komt hoe Jezus onderrichtte zoals iemand die gezag bezit. Gezag dat hij van de Vader ontving en anders dan het onderricht van de schriftgeleerden, de wetgeleerden die het hart niet raken. De paus zei het al zo, zij onderrichten van op hun leerstoel en interesseren zich niet voor de mensen. Het onderricht van Jezus integendeel wekt verwondering en bewogenheid van het hart. Want het is een gezag met een nabijheid. Omdat Jezus de mensen nabij was, begreep hij hen. Hij onthaalde, genas en onderrichtte en was hen nabij. En de paus preciseerde: wat een herder gezag geeft, is die nabijheid. Nabijheid bij God door het gebed. Een herder die niet bidt, een herder die God niet zoekt, heeft het spel verloren. En de nabijheid bij de mensen. Wanneer een herder veraf staat van de mensen, raakt zijn boodschap hen niet. En de paus herbenadrukte de noodzakelijkheid van die dubbele nabijheid en legde uit hoe de herder, door zijn zalving, bewogen wordt door Gods gaven in het gebed en alzo bewogen kan zijn ten overstaan van de zonden, de problemen, de ziekten van de mensen via zijn nabijheid. En paus Franciscus keert terug naar hoe de situatie kan evolueren als die nabijheid er niet is. Dan ontstaat een dubbel leven, zoals bij de Farizeeën. En ik lees verder. Jezus is hierover duidelijk. Doe wat zij u zeggen, ze spreken de waarheid, maar niet wat zij doen. Een dubbel leven. Het is bedroevend wanneer herders een dubbel leven leiden. Dat is een wonde in de kerk. Zieke herders die hun gezag verloren hebben en zo een dubbel leven leiden. Jezus gaat er sterk tegenin, witgekalkte graven. Heel mooi in de leer, van buiten, maar rottigheid van binnen. Zo eindigt een herder die niet dicht bij God staat door het gebed en niet dicht bij de mensen door medelijden. En de paus haalt een voorbeeld uit de eerste lezing van die dag, uit het boek Samuel. En ik vat het even samen. De vrouw Hanna ging naar de tempel. Terwijl de profeet Elia daar zat in een zetel tegen de deurpost. En Hanna bad er om een zoon, die zij beloofde aan de Heer af te staan. Er staat geschreven: bitter bedroefd bad Hanna onder een stroom van tranen. Maar dan staat vermeld: toen Hanna zo lang tot Yahweh bleef bidden, begon Eli op haar mond te letten. En omdat Hanna in haar binnenste sprak en haar lippen wel bewogen, maar haar stem niet hoorbaar werd, dacht Eli dat Hanna dronken was. En hij zei haar: gedraag u toch niet langer als een beschonkene. Zorg liever dat u weer nuchter wordt. En de paus gaf commentaar. Hanna werd verkeerd beoordeeld door de oude Eli. De profeet Eli was zwak geworden. Hij had de nabijheid verloren met God en de mensen en hij aanzag Hanna voor een dronken vrouw. Maar Hanna vertrouwt hem deze overdrijving toe van haar verdriet en van haar ontgoocheling. En terwijl zij spreekt, kon Eli tot haar hart naderen, zodanig dat hij haar kon zeggen in vrede te gaan. En hij zei: moge de God van Israël u geven wat ge hem gevraagd hebt. En Elia geeft zich rekenschap dat hij verkeerd was, merkte de paus op. En hij besloot tot de herders die ver van God en de mensen geleefd hebben: verlies de hoop niet, er is altijd nog een kans. Voor iemand als Eli volstond het dichter bij de vrouw te komen, haar te beluisteren en gezag op te wekken om te zegenen en te profiteren. Deze profetie maakte dat een vrouw een zoon kreeg. Gezag is een gave van God. Het komt alleen van hem. Het gezag van het woord, dat komt uit de nabijheid met God en de nabijheid met de mensen. Altijd de twee samen, aldus paus Franciscus.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant dans ses bras et pour
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dat was het kinderkoor, ik bedoel voor de jingle, het kinderkoor Vox Angeli, Prendre un enfant par la main. We zouden het thema van deze uitzending kunnen omschrijven als wees inwendig zoals je ook uitwendig toont. Dus wees authentiek. Daarvoor moeten we openstaan voor het woord van God en het naar ons hart laten gaan en zo naar onze handen om al zo te handelen, zodat we geen witgekalkte graven zouden zijn. Mooi van buiten en lelijk van binnen. Dan zullen we ook minder klaarstaan met een oordeel. En dat vormde de basisgedachte van de volgende homilie die paus Franciscus hield op een morgen in het Santa Marta-huis. Oordeel niet, maar verdedig de anderen. En het evangelie van die dag was het evangelie over de balk in het oog. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden. En de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. In zijn commentaar op het evangelie merkte de paus op dat wie oordeelt, zich vergist en tenslotte verslagen wordt. Want zo iemand neemt de plaats in van God, de enige rechter. Bovendien, wie oordeelt is zo geobsedeerd door degene die hij wil beoordelen, dat hij de balk niet opmerkt bij zichzelf. Hij vermengt. Hij denkt dat de balk de strohalm is. Hij haalt de werkelijkheid door elkaar. Hij heeft veel verbeelding. En wie oordeelt, vervolgde de paus, wordt uiteindelijk verslagen. Hij eindigt slecht, want men zal dezelfde maat gebruiken om hem te oordelen. Als gij oordeelt en als ge iets verkeerd doet, zult ge op dezelfde manier geoordeeld worden. En de paus legde verder uit: God daarentegen neemt tijd om te oordelen. Tegenover zijn vader veroordeelt Jezus nooit. Integendeel, hij verdedigt. Hij is de eerste parakleet, de trooster, de pleitbezorger. Jezus staat tegenover zijn vader om de mens te verdedigen tegen de aanklager, tegen de duivel. Jezus zal wel op het einde van de wereld oordelen, maar ondertussen spreekt hij ons ten beste, verdedigt hij ons. En dit neemt de paus als regel hoe wij ons moeten gedragen. En ik citeer: om de weg van Jezus te gaan, zijn ook christenen geroepen om de anderen te verdedigen bij de Vader. Het gaat er niet om om iemand te verdedigen die kwaad gedaan heeft, maar het gaat erom te zwijgen en te bidden en hem bij de Vader te verdedigen zoals Jezus doet, zonder te oordelen.
Sprak een oude Indiaan: oordeel pas als jij in iemands schoenen hebt gestaan. Dat was een wijze les en nu heb ik een idee. Kies maar een paar schoenen uit en loop een dagje mee.
in de schoenen van het meisje, dat ze altijd pesten.
De sneakers van de jongen steekt weer in de nesten.
De schoenen van een vluchteling,
een weggekeken vreemdeling.
De schoenen van de meester die niet voor de klas gaat staan.
Loop een dagje mee en kijk er anders tegenaan.
Geleden heeft Jezus ons geleerd, oordeel nooit een ander, dan zie je het verkeerd. De splinter en de bank gaf hij als voorbeeld aan, ga maar eens een dag of wat in zijn sandalen staan. En zie de voeten van de lammen die eindelijk kon lopen.
De voeten van de blinden, zijn ogen gingen open.
De voeten van de tollenaar,
de zieke vrouw, de bedelaar.
De voetjes van het meisje dat naast haar bed ging staan. Kijk zoals hij keek, dan zal het anders gaan.
Oordeel niet, heb gerust een mening over dingen die je ziet, maar oordeel niet, heb gerust een mening over dingen die je ziet.
Dat was duidelijk. Dat waren de OK for Kids met Oordeel niet. De paus in zijn homilie had het dus bij aanvang van de uitzending over het openstaan voor het woord van God. Dat woord legt dan in ons een weg af en moet naar het hart gaan en niet bij de oren blijven. En van het hart naar de handen, naar de goede werken. Bij een dwaas gaat het woord binnen, maar wordt gedestilleerd, getransformeerd, volgens wat hij of zij graag hoort. Er ontstaat corruptie, noemt de paus dat. Een dubbele leven. Mooie buitenkant, maar corrupte binnenkant. Een volgende homilie was een bezinning over de eerste lezing. Die kwam uit het boek van de Koningen, hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Het gaat over de Syriër Naaman. Naaman was de legeroverste van de koning van Aram en leed aan een huidziekte. Via de dienstmeid van zijn vrouw vernam hij dat er in Israël een profeet, Elisa, rondliep, die hem wellicht kon genezen. En hij vertrok met zijn paarden en wagens naar Israël, naar het huis van de profeet Elisa. Maar Elisa zelf kwam niet naar buiten en zond iemand met de boodschap: was u 7 maal in de Jordaan en dan zult gij gereinigd zijn. Maar Naaman reageerde boos omdat de profeet zich niet liet zien. En hij riep uit: ik had gedacht, hij zal naar buiten komen en voor mij gaan staan. Dan zal hij de naam van Yahweh zijn God aanroepen, met zijn hand over de plek strijken en de ziekte wegnemen. Uiteindelijk deed Naaman gelukkig toch wat de profeet had gevraagd en werd genezen. En zo vertelde onze paus: het geloof is geen vertoning. Deze man had een vertoning verwacht, doch God geneest op een andere wijze. Het evangelie van die dag kwam uit Lucas, hoofdstuk 4, vanaf vers 24. Jezus bevindt zich in de synagoge van zijn vaderstad Nazareth. Na zijn toespraak betuigden allen hun instemming en verbaasden zich over zijn genadevolle woorden. Maar Jezus voelt aan dat de mensen nu wachten op grote wonderen, zoals gebeurd was in Kafarnaum. Maar Jezus durfde zelfs te zeggen: voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En ze werden allen woedend. En de paus hernam: wanneer Jezus naar de synagoge van Nazareth gaat, zijn de mensen eerst verwonderd. Maar dan zegt een van hen: maar het is toch maar de zoon van de timmerman? Wat heeft die ons te leren? Aan welke universiteit heeft hij dat geleerd? Ja, hij is de zoon van Jozef. De mensen wisselen van mening en hun houding verandert, en ze willen hem doden. Van bewondering slaat het over naar verbazing, naar de wil hem te doden. Ook de mensen willen een vertoning, dat hij wonderen zou doen, en dan zullen ze geloven. Godsdienst, aldus Franciscus, is echter geen vertoning. Geloof is geen vertoning. Gods woord en de Heilige Geest werken in de harten. Zo kan men heel het credo opzeggen, zelfs alle dogma's van de kerk. Maar als men het niet doet vanuit een christelijke geest, dient het tot niets, insisteerde paus Franciscus. Onze gedachten, onze manier van denken, onze manier van zien in ons leven moeten bekeerd worden. Niet alleen wat wij denken, maar ook de manier waarop wij denken, de stijl van ons denken. Denk ik op een christelijke manier of op een heidense? En weerom besloot de paus met een gewetensonderzoek. Volgens welke geest denk ik? Vanuit de geest van de Heer of volgens mijn eigen geest? Volgens de geest van een gemeenschap waartoe ik behoor, of de kleine groep, of volgens de sociale klasse waartoe ik behoor, of de politieke partij waartoe ik behoor? Ga dus na of je echt vanuit Gods geest denkt. Vragen we de genade te onderscheiden wanneer ik volgens de geest van de wereld denk en wanneer vanuit de geest van God. En vragen we de genade om mijn manier van denken te bekeren.
Inside every moment.
En dat was de jongensgroep Libera met Eternal Light, Eeuwig Licht. Beste vrienden, we namen dus in deze uitzending terug enkele homilieën van de paus ter hand. In diezelfde geest van het geloof is geen vertoning, hield onze paus op een morgen een homilie waarin hij de gelovigen waarschuwde Jezus niet te willen volgen omwille van een of ander eigen belang, of op dus omwille van de mirakels die hij heeft verricht, maar om Jezus te volgen zuiver omwille van het geloof, om zijn woord te aanhoorden uit liefde tot hem. Het evangelie handelde over de broodvermenigvuldiging, waarna de massa Jezus wilde uitroepen tot koning. Maar uiteindelijk niet alleen omwille van zijn woord, maar omwille van de mirakels. En Jezus, die trekt zich terug en bekritiseert hen. Jullie zoeken mij niet omwille van de tekenen die jullie gezien hebben, maar omwille van het brood die jullie gegeten hebben en jullie mee verzadigd hebben. Paus Franciscus merkte twee aspecten op bij de mensen. Ze zoeken Jezus om hem te beluisteren, want het treft hun hart. Maar anderzijds zochten ze hem ook uit eigen belang. Het waren enerzijds goede mensen, maar uiteindelijk met een matige interesse voor het geloof. En de paus verwees ook naar de 10 melaatsen die werden genezen en slechts één van hen kwam bedanken. Jezus houdt eraan dat we niet de voorkeur richten op wat vergaat, zoals het voedsel, maar op wat blijft, het eeuwige leven. Het is te zeggen het woord en de liefde van God. De eerste lezing kwam uit de Handelingen van de Apostelen en vertelde de getuigenis van Stefanus, die zo duidelijk sprak dat niemand kon weerstaan aan zijn wijsheid. En de paus verklaarde: het is Jezus volgen zonder de gevolgen te gaan afwegen, te gaan evalueren. Dit komt me goed uit en dit niet. Stefanus dacht niet aan zijn voordeel. Hij beminde en volgde Jezus vastberaden. En ze hebben hem gevangen, bespot en uiteindelijk gestenigd. Want hij getuigde voortdurend over Jezus. En zo riep de paus ieders geweten op met de vraag: hoe volg jij Jezus? Door je leven te geven? En door een beetje te volgen met wat eigenbelang? En hij geeft ons als raad: fris je geheugen eens op, door jezelf af te vragen wat Jezus allemaal gedaan heeft. En we zullen geweldige dingen vinden die Jezus gratis aan ons gegeven heeft, daar hij ieder van ons bemint. En als ik dan al die dingen heb bekeken die Jezus voor mij heeft gedaan, dan stel ik me een tweede vraag. En ik, wat moet ik dan doen voor Jezus? En op deze wijze, aldus de paus met deze twee vragen, zullen we er misschien in slagen ons geloof te zuiveren van elk eigenbelang. En dan zeggen we vanuit ons hart: ja, Heer, ik geef u alles. Ik zal die fouten, die zonden niet meer doen. Ik verander mijn levenswijze. U, Heer, hebt me zoveel liefde gegeven. Ook ik geef u deze liefde. Het is de bekeringsweg door de liefde. En op deze wijze, besloot de paus, zullen we in staat zijn ons geloof te zuiveren van elk eigen belang, eigen profijt. En met deze wens en raad, beste luisteraars van onze paus, sluit ik dan ook deze uitzending af met het overlopen van enkele homilieën die de paus hield tijdens de Eucharistievieringen 's morgens in het Santa Martahuis. Genoeg, denk ik, om over na te denken en vooral in de praktijk om te zetten. Ik wens jullie allen nog een mooie dag toe en tot de volgende keer.
Let's sing this song right here. You know this one?
This is my desire to walk.
You got it.
Lord, with all
that's my prayer. I don't know about yours. I just want to be completely His. That's my desire tonight. Sing it from the depths of your soul.
This is my desire.
Give you my soul.